Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Een Joodse man wordt aangesproken door een rabbijn die hem vraagt waarom hij nooit naar de synagoge gaat. Bij deze wil ik je uitnodigen een dienst in het leger van God bij te wonen, zegt de rabbijn. De Joodse man antwoordt dat hij al in het leger van God zit. Maar waarom zie ik je dan nooit? Vraagt de rabbijn. Ik zit bij de geheime dienst van het leger van God, antwoordt de man. En daar gaan we het ook wel een beetje over hebben vandaag. Wat we wel en wat we niet zien. Vandaag in dit programma een Q&A naar aanleiding van de studie De Verborgen Messias. Deze aflevering draait om de ingediende vragen van Kees, waarvoor mijn hartelijke dank. Het zijn spannende vragen die ons goed uitdagen. Dus ik hoop dat je er klaar voor zit. Komen ze. Waarom? Vraag 1. Waarom werden de ogen van de Emmausgangers gesloten gehouden? Ze hadden toch niet gezondigd en waren toch gelovigen? Je eerste verklaring waarom God zich van het volk afkeert. En waarom dan toch later wel? Ook bij je latere uitleg tijdens de uitzending snapte ik er nog niks van. Nou, dat is eerlijk. 2. Worden de ogen van de Joden nu ook gesloten gehouden vanwege het feit dat zij Gods woord verlaten hebben? Nee toch? En vraag 3. Yud-Heh-Vav-Heh wordt in het boek Esther genoemd. De verklaring. Lezen van rechts naar links en andersom. Heb je nog zo'n voorbeeld waar we dit vinden? En hoe moet ik dit in het boek Esther dan zien? Vraag 4. De laatste vraag. Je zegt, alleen God kan onze geestelijke ogen openen. Een conclusie kan dan zijn dat God het allemaal kan doen en de mens er niets aan kan doen dat hij of zij verloren gaat. Dan hebben de, tussen aanhalingstekens, zware kerken met hun uitverkiezingsleer toch gelijk, kan de conclusie zijn. Wat heeft het dan nog voor zin om te bidden? De Emmausgangers baden toch ook niet en God opende gewoon toch hun ogen. Nou, dat zijn duidelijke vragen en daar zouden meer mensen mee rond kunnen lopen, inderdaad. En ik ga mijn best doen om ze zo goed mogelijk en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Daar wil ik wel de kanttekening bij plaatsen dat niets in steen gebeiteld is. Dus hou je er hierna toch nog een andere mening of overtuiging of vragen op na, dan zal ik je daar natuurlijk in respecteren. Nou, daar gaan we dan. Vraag 1. Waarom werden de ogen van de Emmausgangers gesloten gehouden? Zij hadden toch niet gezondigd en waren toch gelovigen? Je eerste verklaring waarom God zich van het volk afkeert en waarom dan toch later wel? Ook bij je latere uitleg tijdens de uitzending snapte ik er nog niks van. Nou, goed om te weten dat ik dit niet duidelijk genoeg heb uitgelegd, dus ik ga proberen het anders uit te leggen. Uit je antwoord maak ik op dat je wel hebt begrepen dat er 2 redenen zijn waarom de ogen van mensen gesloten worden en of worden gehouden voor de dingen van God. Dat is een goed begin. De eerste reden noemde je al, het afkeren van het volk van Gods geboden en daarin hardnekkig zijn. In Deuteronomium 31 vertelt de Heer aan Mozes dat zijn volk zich van hem zal afkeren en hem zal verlaten en dat de consequentie zal zijn dat hij zich dan ook van hun zou afkeren. Hij wendde zijn gezicht af in de ballingschappen waarvoor hij in Deuteronomium 31 vers 18 al had gewaarschuwd. Deuteronomium 31 vers 18. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen. Afwenden vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. De andere situatie is dat, zoals van de Emmausgangers en ook van de discipelen, zij waren door hun grote verdriet en verbijstering van het lege graf verblind en zagen niet dat dit alles onderdeel was van Gods meesterplan. Daarom zei Jezus ook tegen hun, o tragen van hart. Niet ongelovigen of kleingelovigen dus, maar traag van begrip. Daar ga ik straks meer op in. Als we terugzien op de geschiedenis, zien we periodes waarin God zijn gezicht lijkt te hebben verborgen voor de mens in het algemeen. De middeleeuwen bijvoorbeeld, in het Engels ook wel treffend Dark Ages genoemd. En in tijden van oorlog. Gods volk heeft vaker zulke tijden doorgemaakt, na Jozua's dood, wanneer het geregeerd werd door koningen die tussen aanhalingstekens of citeren kwaad deden in de ogen des Heren, in de ballingschappen en de met de grote sprong vooruit, de Holocaust. Allemaal tijden waarin de hemel van koper leek, het lijden groot was en de vraag steeds weer en nog steeds wordt gevraagd, waar is God? Waarom houdt hij zich verborgen? De ballingschappen zijn de perioden in Israëls geschiedenis waarin hij zeker zijn gezicht voor zijn volk heeft verborgen vanwege hun grote zonde begaan in het land. We lezen in Leviticus 18 vers 28, Leviticus 18 vers 28, laat het land u niet uitspuwen omdat u het verontreinigt, zoals het heidenvolk dat er voor u was heeft uitgespuwd. Elke periode van ballingschap van het volk Israël volgt op een periode van hardnekkig zondigen tegen de Heere God. In de studie Jona hebben we gezien dat de tempel in Jeruzalem de plaats is van Gods aanwezigheid. Weggevoerd worden daarvan, en altijd naar het oosten, de plaats van Gods rechtvaardig oordeel en uitvoering ervan, betekende weggevoerd worden van Gods aanwezigheid. Dan begon het verlangen naar Jeruzalem en het Heilige Land, zoals we in Psalm 137 bijvoorbeeld lezen, weer, en herinnerde het volk zich weer dat de Heere hun God is. Het volk dat zich niet liet vermurven om zich te bekeren van hun afgoderij en hun overspeligheid, belandde telkens weer in de situatie dat God zijn gezicht afwendde, met de laatste en langste ballingschap ooit voor het volk nog steeds gaande, dat nu wel ten einde loopt. Als gevolg daarvan werd het heilige volk onderworpen aan de wetten van heidense heersers. Als we in Daniël 6 lezen, Daniël 6, dan zien we dat hij inmiddels een oude wijze en zeer gerespecteerde man was. Hij behoorde tot de minderheid van de Joden die zich nog hield aan de Torah voor zover mogelijk was, en was zich bewust van zijn Joodse identiteit en verborg die niet. Vandaar dat we hem ook zien bidden voor het open raam in Daniël 6. Een groot deel van het Joodse volk had zich aangepast aan zijn omgeving, ging er zoveel mogelijk in op en verloor de connectie met de Torah en dus hun ware identiteit. Dan spreken we van assimilatie. Hun identiteit werd echter steeds weer blootgelegd als er gevaar op uitroeiing dreigde. We zagen dit het meest recent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koning Darius vaardigde een wet uit in Daniël 6 voor 30 dagen dat er niet tot enig ander god gebeden mocht worden dan alleen de koning en dat niet ongedaan kon worden gemaakt of zelfs worden aangepast, de bekende wet der Mede en Perzen, wat niet zonder lange termijn gevolgen bleef. Ten tijde van Esther, die tegen het einde van de ballingschap leefde, onderhield een deel van het Joodse volk Gods geboden nog wel voor zover mogelijk. Geen tempeldienst tenslotte. Onder andere, maar het had zich uit angst voor vervolging de gewoonte aangemeten om in bedekte termen, een woord dat goed in deze context past, over God te praten met elkaar. Je zou kunnen zeggen dat ze ondergronds waren gegaan en op het oog waren geassimileerd. Het effect daarvan zien we ook in het boek Esther. Zijn aanwezigheid en zijn naam is slechts als een fluisteren aanwezig. Nergens in dat verhaal, in het boek, wordt God concreet bij naam genoemd. Alhoewel na het lezen ervan denkt menig gelovige achteraf zeker te weten dat hij wel genoemd is. Ik geloof dat dat het werk van God zelf is. Het kan niet anders of de schrijver ervan is door de Heilige Geest geïnspireerd geweest. De gelovige lezer aan de andere kant heeft ogen gekregen om te zien wat voor klein of ongelovige verborgen wordt gehouden. Hoe kom je dan aan ogen die kunnen zien wat verborgen is? Dat brengt ons bij de Emmausgangers. Want zij waren inderdaad zeker wel gelovigen, zoals je zei, en waren getuigen van Jezus' bediening, maar ook van zijn lijden en sterven en als klap op de vuurpijl het nieuws van het lege graf die dag. Allemaal heel ontstellend. Het zette hun wereld op zijn kop. Op dit moment is de wereld in de ban van de coronapandemie en we zien allemaal dat dit ongekende gevolgen met zich meebrengt. De wereld op zijn kop. Bezorgdheid, angst en paniek hebben gemaakt dat mensen onwaarschijnlijk vreemd en onaangenaam gedrag vertonen. Maar gelukkig zien we ook het tegenovergestelde. Maar de roep om verlossing en verlichting van de wereld gaat uit naar de overheden. Ongelovigen zien met fysieke ogen, niet met geestelijke ogen. En dat is ook niet kwalijk te nemen. Hun geestelijke ogen zijn bedekt en ze zien niet dat de verlossing door de Heere gegeven wordt. De gelovigen, zij die ontzag en eerbied voor de Heere hebben en hun vertrouwen op God stellen, zijn in staat om met andere ogen te zien, met onbedekte ogen in de mate die Hij geeft. Toch kom ik in het dagelijks leven ook gelovigen tegen die met fysieke ogen naar de situatie kijken. Kleingelovigen zou je kunnen zeggen, die moeite hebben om te zien vanuit Gods perspectief en dat dit alles aan God onderworpen is en Hij deze tijd gebruikt om zijn koninkrijk uit te breiden tot eer van zijn naam. In het Engels kennen we de term the restrainer, oftewel de weerhouder, gebaseerd op 2 Thessalonicenzen 2 vers 6 en 7. 2 Thessalonicenzen 2 vers 6 en 7. Daar staat: en u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Eén of iemand die hem nu weerhoudt. Wie is dat? Die situatie zien we ook bij de Emmausgangers in Lucas 24, vers 13 tot 35. Lucas 24, vers 13 tot 35. Dat wil zeggen, hun ogen werden eerst gesloten gehouden. Het werd hun weerhouden om te zien. Door wie? Door hemzelf, die ook de Geest van God is. En bij Jezus' plotselinge verdwijning werden ze geopend, ook weer door de Geest van God. Waarom? Het had niets te maken met een zondige staat. Ik denk dat het alles te maken had met twee dingen. Ten eerste kon Jezus zich pas als de Messias aan Israël tonen, presenteren, na zijn opstanding, nooit ervoor. Aan heidenen die hem als zodanig herkenden, bevestigde hij het, bijvoorbeeld in Johannes 4, vers 25 tot 29. Johannes 4, vers 25 tot 29. Aan zijn discipelen die hem als zodanig herkenden, zei hij dat ze er met niemand over mochten praten. Matteüs 16, vers 20 bijvoorbeeld. In Matteüs 16, vers 20. Dat gold overigens voor iedereen uit het Joodse volk die door hem werd genezen of tot leven werd gewekt. Dat zien we bijvoorbeeld in Markus 5 vers 43. Markus 5 vers 43. Er gold een streng verbod op het openbaar maken van Jezus als de Messias. Zou hij eerder zijn messiaschap aan Israël hebben geopenbaard, dan zou hem worden belet om zijn taak op aarde te volbrengen. Dat zien we terug in Matteüs 16, vers 21 tot 23. Matteüs 16, vers 21 tot 23. Men keek uit naar de Messias koning, maar hij moest eerst lijden. Dat legde hij bijvoorbeeld uit in Lucas 24, vers 26 aan de Emmausgangers. Lucas 24, vers 26. Daarom lag er een bedekking over de ogen van het Joodse volk, inclusief zijn discipelen. Dat zien we in Lucas 18, vers 43. Lucas 18, vers 43. Dat was dus als eerste. Ten tweede denk ik dat de Emmausgangers emotioneel misschien wel in dusdanige staat waren. En dat zien we in Lucas 24, vers 17. Lucas 24, vers 17. Dat de schok te groot zou zijn geweest als Jezus zich meteen had voorgesteld als de opgestane Heer. Ze waren er op dat moment gewoon nog niet aan toe en waren daardoor tragen van hart. Daarom nam hij ze eerst mee door de Heilige Schriften vanaf Mozes, dus de Torah, door de psalmen en door de profeten. Deze twee discipelen kregen feitelijk, zoals Jesaja profeteerde in Jesaja 61 vers 1 tot 3, Jesaja 61 vers 1 tot 3, vreugdeolie in plaats van verdriet. Een brandend hart van vreugde dat klaargemaakt was om hun Messias te herkennen. Ik hoop dat dit zo duidelijker voor je is. Gaan we naar vraag 2. Waar worden de ogen van de Joden nu ook gesloten gehouden vanwege het feit dat zij Gods woord verlaten hebben? Nee toch? We gaan naar Romeinen 11, maar ook de profeten Jesaja en Ezechiël. Hier vinden we ons antwoord op die vraag. Ten eerste zegt Paulus in Romeinen 11 vers 1, Romeinen 11 vers 1, dat God zijn volk absoluut niet heeft verstoten. Zij zijn zijn verbondsvolk en dat blijft zo in alle eeuwigheid. In vers 5 legt Paulus uit dat er, net als in de tijd van Elia, er in elke tijd een overblijfsel, een groep van trouwe gelovigen, uit het volk is, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Israël is de uitverkorene onder de volken. Niet omdat het volk zo fantastisch trouw is, of is geweest aan God en zijn Torah, maar omdat hij genadig is. Vanwege hun ontrouw aan zijn woord zijn de ogen van de Joden nu, volgens de profeten, Jesaja 6 vers 9, Jesaja 6 vers 9 en Jesaja 29 vers 10, Jesaja 29 vers 10, Jesaja 44 vers 18, Jesaja 44 vers 18 en Ezechiël 12 vers 2, Ezechiël 12 vers 2, nog steeds onder een bedekking. Dat heeft een doel, namelijk, het is ter redding en verlossing van heel de wereld. In Romeinen 11 vers 11, in Romeinen 11 vers 11, legt Paulus uit, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij, het volk van Israël, dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Evengoed ligt er een belofte voor hun klaar. In Romeinen 11 vers 12 lezen we dat. Romeinen 11 vers 12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom, dat wil zeggen verlossing door genade, betekent, en hun verlies rijkdom is voor de heidenen, geënt zijn op de olijfboom die het verbondsvolk Israël is, hoeveel te meer hun volheid. En vers 15, Romeinen 11 vers 15, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En tot slot, Romeinen 25 tot 28. Romeinen 11 vers 25 tot 28. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël verlost worden zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Jacob is Israël. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. En dan hebben we het over Abraham, Isaac en Jacob, het verbond. We zien dit in vervulling gaan. Het percentage Messias belijdende Joden in Israël is klein, onder de 5% van de totale bevolking, maar de laatste jaren nemen hun aantallen rap toe. Bovendien is de houding van seculier Israël jegens deze bijzondere groep ten positieve aan het veranderen. Ze zijn nieuwsgierig geworden, helemaal dankzij de felle tegenstand die de Messiaanse gelovigen krijgen uit ultra-orthodoxe hoek. De bedekking die al die tijd over Israël lag, wordt langzaamaan, persoon voor persoon, opgeheven. Jezus wordt steeds vaker herkend als de Joodse Messias, de ware Joodse Messias. En dat is het werk van de Geest die de ogen gesloten houdt, weerhoudt van zien, totdat de tijd is aangebroken voor een persoon om wel te zien. Vraag 3. Is er nog een voorbeeld van een acrostichon van de tetragrammaton, Yud-Heh-Vav-Heh, in de Bijbel te vinden? Ik ben blij dat je die vraag stelt. Er is inderdaad nog een voorbeeld van en waarschijnlijk op een plek waar je nooit aan zou hebben gedacht. In Johannes 19 lezen we over de kruisiging van Jezus. We gaan lezen vanaf vers 17 tot 22. Vers 17 tot 22. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die men schedelplaats wordt genoemd en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, Jeruzalem. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En dan hebben we het over het Romeins Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij heeft gezegd: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Wat is toch de discussie die de overpriesters met Pilatus voerden? Een verschil van één woord. Annie, ik ben. Twee Nederlands voor het. En Pilatus, die stug vasthoudt aan zijn versie van de tekst. Waar gaat dat over? Vraag je je dan af. Zou je kunnen zeggen. Laten we eens kijken naar vers 19. Vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Er staat bij dat het in drie talen was te lezen, waaronder in het Hebreeuws. Hoe zou het dan in het Hebreeuws hebben geklonken? Door goed naar de Griekse tekst te kijken, echt goed. En die correct terug te vertalen naar het Hebreeuws, lezen we dit. Yeshua Hanatschi Melech HaYehudim. Yeshua Hanatschi Uva Melech HaYehudim. En kijken we dan naar de eerste letter van elk van deze woorden, welke acrostichon zien we dan? Yud van Yeshua, He, Yud He van Hanatschit, Vav Vamelech, He, HaYehudim, Yud He, Vav He. Geen wonder dat de overpriesters het niet eens waren met de tekst. Zou dit ook iets zeggen over Pilatus? Zou hij mogelijk een geheime gelovige in Jezus zijn geworden na zijn ervaringen met hem vlak ervoor? Of was hem dit door de Heilige Geest ingegeven zonder dat hij zich er bewust van was? Beide opties zijn mogelijk, denk ik, maar het kan de Joodse leiders niet zijn ontgaan. Zij kenden natuurlijk de Remes-methode en daarom eisten ze een rectificatie van het opschrift. En zo komen we uit bij Jesaja 45 vers 17a. Jesaja 45 vers 17a. Israël, echter, wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. Israël wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. Heere is hier Yud He Vav He. Dit geldt zowel voor het boek Esther, waarin we de acrostichon tenminste 4 keer tegenkomen, en ook voor het opschrift boven Jezus' hoofd bij zijn kruisiging en duidelijk te lezen voor de Joodse leiders. Deze vorm van boodschappen in de tekst stoppen is al heel oud. In de Bijbel komt het dus een aantal keer voor, maar dat wil niet zeggen dat je dus nu overal een geheime boodschap in kan vinden. Daarom maakt het dit weer des te bijzonderder. In de Joodse traditie, heb ik ook uitgelegd in de Q&A Jona deel 2 van 12 oktober. Q&A van Jona deel 2 van 12 oktober zijn er verschillende vormen van onderwijs en uitleggen van de Tenach. Eén ervan is Peshat, dat wil zeggen oppervlak of direct, oftewel de letterlijke, directe betekenis uitleggen. Een andere methode die erop volgt is een methode van exegese in de Joodse traditie en dat heet Remes. En Remes wil zeggen hint of in het diepe, wat je dan allegorisch kunt zien als verborgen of symbolisch. Dat wil zeggen dieper dan slechts de oppervlakkige letterlijke betekenis. De acrostichon-methode valt onder de Remes en is zoals gezegd al zeer lang bekend. Het is dus geen gegoochel, maar een manier om de diepere boodschap achter een tekst te ontdekken wanneer je vermoedt dat die er moet zijn. Dat is in het geval van het boek Esther zeker zo. Maar ook de reactie van de leiders op de tekst boven Jezus' hoofd bij zijn kruisiging maakt dat je je af kunt vragen of er soms een onderliggende motivatie is. En dat blijkt te kloppen. De laatste vraag, vraag 4. Je zegt alleen God kan onze geestelijke ogen openen. Een conclusie kan dan zijn dat God het allemaal kan doen en de mens er niets aan kan doen dat hij of zij verloren gaat. Dan hebben de, citaat, of zeg je dat tussen aanhalingstekens, zware kerken met hun uitverkiezingsleer toch gelijk, kan de conclusie zijn. Wat heeft het dan nog voor zin om te bidden? De Emmausgangers baden toch ook niet en God opende gewoon toch hun ogen? Laat ik beginnen met Johannes 3 vers 16. Ik vind dit een belangrijke vraag, dit is een existentiële vraag, dus daar gaan we ook goed op in. Laat ik beginnen met Johannes 3 vers 16, zoals ik al zei, het is niet Gods wil. He, Johannes 3 vers 16, die kennen we wel, denk ik, want al zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het eeuwig leven krijgt, of heeft. Het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat. En dat schrijft Petrus ook in 2 Petrus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God geeft iedereen de tijd, vanuit zijn geduld, om tot bekering te komen en gered te zijn door Jezus' offer aan te nemen. Laatst hoorde ik iemand zeggen, ik zou wel willen geloven, maar ik kan het niet. Dat kan een beleefdheidsopmerking zijn, hè, uit bewondering voor iemand anders, maar dat kan ook een oprechte opmerking zijn. En wat er in het laatste geval meestal onder ligt, willen geloven, maar wel op eigen voorwaarden. En zo werkt het niet. Iemand die werkelijk verlossing zoekt, zal zoeken en blijven zoeken totdat hij gevonden heeft. Iedereen die God ernstig zoekt, zal hem vinden, want hij laat zich vinden. En dan zal hij ook de bedekking van iemands ogen wegnemen. Jeremia 29 vers 13. Jeremia 29 vers 13. Zegt de Heer, u zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Heel uw hart. Dit vraagt dus om actie van ieder mens. Het is geen passief afwachten in de hoop dat God je ziet en met een beetje mazzel jou genadig is en jou verlost. Zie ook trouwens Filippenzen 2 vers 12. Filippenzen 2 vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid, verlossing dus, met vrees, met ontzag en beven. En daarbij plaatst de Statenvertaling de volgende kanttekening, dat werken aan. Dat is benaarstigd, bearbeid, gebruikende de middelen die God tot bevordering derzelve heeft verordineerd. Lekker ouderwetse taal, maar het is toch denk ik wel duidelijk. Ik zal het nog een keer lezen. Dat is benaarstigd, bearbeid, gebruikende de middelen die God tot bevordering derzelve heeft verordineerd. Met andere woorden, nogmaals, het vraagt om actief deel te nemen aan dit proces waartoe God ons zelf in staat heeft gesteld en ons alles heeft gegeven wat daarvoor nodig is. Het is een kostbaar geheimenis om te ontdekken dat iemand alleen kan worden toevertrouwd die de waarde ervan erkent. Je zou toch ook niet gewoon maar een nieuwsgierige voorbijganger in je leven je pankpas geven met pin erbij. Jezus vergeleek het koninkrijk van God met parels en waarschuwde om geen parels voor de zwijnen te gooien. Tegelijkertijd, zei hij, is het te vergelijken met iemand die na lang zoeken die ene kostbare parel gevonden heeft en al zijn bezittingen verkoopt om die kostbare parel te kopen. De bedekking wordt van iemands ogen weggenomen wanneer hij of zij met heel zijn of haar hart daarnaar verlangt en op zoek is om God te vinden. En dan kom ik wat betreft de zinnigheid van bidden uit. Dat was ook die vraag. Heeft het zin om te bidden? Gaan we naar 1 Johannes 5 vers 14 tot 16. 1 Johannes 5 vers 14 tot 16. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Vraag je misschien af, hoe weet ik dan dat ik bid naar zijn wil? Als jij Gods woord kent en bidt volgens de bewoording van zijn woord, dan bid jij volgens zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Dus er staat hier, als iemand zijn broeder ziet bidden, dan moet je tot God bidden. Ook hier klinkt weer uit dat het Gods wil is dat iedereen verlost wordt en redding ontvangt, maar ook dat het Gods wil is dat wij voor de verlossing van anderen zullen bidden. Tot slot, de Emmausgangers baden zelf niet, nee. Maar zij hadden een voorspraak bij de Vader door hun Messias, op wie zij hun hoop hadden gevestigd. Dit zien we terug in 1 Johannes 2 vers 1. 1 Johannes 2 vers 1. Zoals Jezus Petrus zei in Lucas 22 vers 31 en 32. Lucas 22 vers 31 en 32. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Maar ik heb voor u gebeden, zegt Jezus, dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En nu, dat hij hier niet meer fysiek is, staat in Hebreeën 7 vers 25. Hebreeën 7 vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken, dus verlossen, wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ik hoop dat ik hiermee voldoende tegemoet ben gekomen aan je vragen. Als dat niet zo is, hoor ik het graag. En ik hoop dat je hiermee ook goed uit de voeten kan. En dat dit leidt tot rust en verduidelijking. Dankjewel voor je vragen. Er zullen inderdaad genoeg mensen zijn die ook hiermee hebben gezeten. We zijn nu aan het einde gekomen van deze Q&A over de studie De Verborgen Messias, die ook als podcast al beschikbaar is. Zou je willen weten waar die studie over gaat, dan raad ik je aan die te downloaden. De volgende aflevering zal weer een diepgaande Bijbelstudie zijn. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. Ik wens je van harte Gods vrede en zegen toe. En Litroot!
Je luistert naar radioisrael.nl.